Goedemorgen allemaal. Ik heb het toch weer nog net kunnen redden. We waren iets vergeten. Dat heb je wel eens in alle drukte. Maar het is toch wel gelukt hier op tijd te zijn. Dus toen hebben we al een fotootje onderweg gemaakt van mijn auto. Maar dat zien we weer. Het is ook leuk om gefotografeerd te worden.
Je hebt een
Iets anders. Er is inderdaad een nieuwe brochure uit. Die heet Ultra Dispensationalisme. Een mondvol. Ja, sommigen die noemen zeg maar hetgeen wij naar voren brengen. Noemen ze zo. Als iets ultra's. Sommigen noemen het ook de hyperbedelingenleer. Anderen weer de ultrabedelingenleer. Er zijn er heel wat benamingen en titels die aan ons worden gegeven. Nou, om eens duidelijk uiteen te zetten wat wij nu wel leren en niet, is eigenlijk deze brochure van mijn hand gekomen. En het is niet zozeer om aan te vallen of te gaan verdedigen. Het is meer dat ik bemerkte en dat ik nogal wat vragen kreeg in de afgelopen tijd van mensen die zouden, is er niet iets waar heel in het kort uiteengezet wordt wat dit nou allemaal inhoudt. Dan kan ik ook eens aan iemand waarmee ik in contact ben, is iets geven. En dan kunnen ze zelf aan de hand van de Bijbel eens nagaan wat nu wel en wat nu niet allemaal wordt geleerd. Nou, daarom denk ik dat ook aan deze behoefte kan worden voldaan. En ik heb zo beknopt mogelijk eigenlijk een overzicht gegeven van begin tot eind waar dat nou eigenlijk op neerkomt. Natuurlijk is het altijd moeilijk om dat maar in dit geval 68 pagina's te verwoorden. Ik heb ook weer heel wat geschrapt om toch weer binnen die 68 pagina's te blijven. Anders wordt die brochure gewoon te dik. Dan is die niet meer te vervaardigen. Maar goed, ik denk toch dat ik er redelijk in ben geslaagd. Koopt u hem nou voor uzelf, dan spreken we af vandaag dat u 6 gulden betaalt. Koopt u hem nou om weg te geven aan een ander, dan spreken we af voor deze dag dat u hem voor 5 gulden aan kunt schaffen. Dus koopt u hem extra voor iemand anders, Dan doe ik wat van die prijs af vooruit 5 gulden. Ja? Verder nog een andere bekendmaking. En dat is eigenlijk vanuit de States. Deb Hand van BibleUnderstanding.com. Die heeft met de Berean Truth een overeenstemming bereikt om alles wat Charles Wallace aan audiofiles opgenomen heeft. En die kunt u ook op de website levendwater.org allemaal direct beluisteren, ook downloaden. Maar die gaan ze ook uitbrengen op CD-ROM. En dat zullen er ongeveer een stuk of 5-6 CD-ROMs zijn. Ik heb met Deb Hand afgesproken dat ik vandaag zou vragen wie daar eventueel belangstelling voor heeft. Dan geef ik die adressen aan Deb Hand door. Of ik zeg gewoon hoeveel ik er wil hebben van die sets. En dan sturen ze me dat per post toe en dan stuur ik het u weer toe. Vermoedelijk gaat het totaalprijs een $15 bedragen, alle CD-ROMs bij elkaar genomen. Dus mocht u het bezwaarlijk vinden om dat steeds via internet te beluisteren, wilt u ze allemaal zeg maar op CD-ROM hebben. Ik heb ook wel eens mailtjes gekregen van mensen die zeiden, waarom is dat niet op CD-ROM? Nou, dat komt omdat er copyrightrechten op zijn. Maar goed, er is daar een overeenstemming in Amerika. Daar brengen ze ze uit. Dus mocht daar belangstelling voor zijn, konden naar me toe, geef u op. Dan zorg ik dat u in de toekomst ze krijgt. Goed, we gaan beginnen met de studie, want daar komen we uiteindelijk voor. En niet voor allerlei bekendmakingen. We hebben nog van de afgelopen keer een laatste vraag. Die mooi aansluit bij de studie van vandaag, die ik toch al reeds in mijn hoofd had. En die te maken heeft met het koninklijke bruiloftsmaal in Matthäus 22. Zoek dat maar vast op. Matthäus 22, de gelijkenis van het koninklijke bruiloftsmaal. De vraag namelijk die gesteld werd de afgelopen keer was, kunnen wij tegenwoordig spreken van wederom geboren christenen? En om die vraag te beantwoorden, denk ik dat het goed is om vanuit deze gelijkenis eens te kijken of de Bijbel daar een antwoord op geeft. We gaan beginnen. Matthäus 22 vanaf vers 1, daar staat, en Jezus antwoordde en sprak wederom in gelijkenissen tot hen en zeide, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. En hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen. Doch ze wilden niet komen. Wederom zond hij andere slaven uit met de boodschap, zegt de genodigden. Zie, ik heb mijn maaltijd bereid. Mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed. Komt tot de bruiloft. Maar ze sloegen er geen acht op en gingen heen. De een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. De overigen grepen zijn slaven en zij mishandelden en doden hen. En de koning werd toornig. En hij zond zijn legers uit en verdelgde die moordenaars en stak hun stad in brand. Toen zeide hij tot zijn slaven, de bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen die gij aantreft tot de bruiloft. En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen die ze aantroffen, zowel slechten als goeden. En de bruiloftszaal werd vol met hen die aanlagen. Toen de koning binnentrad om hen die aanlagen te openzien, zag hij daar iemand die geen bruiloftskleed aan had. En hij zeide tot hem, vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde. Toen zeide de koning tot de bediende, bind hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis, daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Ja, de gelijkenis van het koninklijke bruiloftsmaal. Een prachtige historie die ons eigenlijk een profetische blik ook geeft in de toekomst. Maar ook een profetische blik geeft wat er in het verleden is geschied. En wat toen de Heere Jezus deze gelijkenis sprak, nog in de toekomst lag. Deze gelijkenis hebben we al gezien, dat maakt onderdeel uit van totaal 4. En we hebben daar de afgelopen keer bij stilgestaan, dat was in Matteüs 20, de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. Dat was in Matteüs 21, vanaf vers 28, de gelijkenis van de twee zonen. Die wordt opgevolgd in vers 33 door de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters. En die laatste in die reeks, en dat het een reeks is dat volgt ook wel uit dat eerste vers. En Jezus antwoordde en sprak wederom in gelijkenissen tot hen. Hij spreekt steeds tot dezelfde groep. En dan vind je die gelijkenis over het koninklijke bruiloftsmaal. Het thema wat hier rondom die gelijkenis ligt, dat is, dat hebben we toen gezien, als je teruggaat naar die eerste gelijkenis, wat er aan vooraf gaat. Dat is in Matteüs 20. Dan ging het daarom om een voorbeeld van die rijke jongeling, weet u wel, die het eeuwige leven wilde verwerven. Maar toen de Heere Jezus zei dat hij alles moest verkopen wat hij bezat, en de Heere Jezus moest dan volgen, toen was hem dat te zwaar. En toen was het dat voor hem te moeilijk, want hij was rijk. Hij had heel veel bezit. En toen zei de Heer in vers 23 als opmerking toen de geschiedenis voorbij was, voorwaar ik zeg u, een rijke zal moeilijk het koninkrijk der hemelen binnengaan. En we weten dat altijd als Haantje de Voorste dan Petrus er toch weer bij is, die eigenlijk verhoort wat alle discipelen denken. En die merkt op van ja, die rijke jongeling die wilde u wel niet volgen, maar wij zijn u wel gevolgd. En wij hebben alles verlaten wat we bezaten. Ons schip, want we waren vissers vaak. En sommigen, zoals een Matthäus die het zelf schrijft, die was een tollenaar. En een Lucas was arts. Ze hebben allemaal hun beroep eraan gegeven. En zijn de Heere Jezus gevolgd. Wat zal dan ons deel zijn? Wij zijn u gevolgd. Vers 27, daarop antwoordde Peter en zeide tot hem, zie, wij hebben alles prijsgegeven en zijn u gevolgd. Wat zal dan ons deel zijn? Jezus zeide tot hen, voorwaar ik zeg u, gij die mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen op de troon zijner heerlijkheid zal zitten, ook op 12 tronen zitten om de 12 stammen van Israël te richten. En een ieder die huis of broeders of zusters of vader of moeder of kinderen of akkers heeft prijsgegeven aan mijn naam, zal vele malen meer terug ontvangen. Dat is het loon. En het eeuwige leven erven. Het wonderlijke is hier dat de Heer Jezus belooft dat zij die de Heer Jezus zijn gevolgd en eigenlijk alles prijsgeven, huizen, broeders, zusters, vader, moeder, kinderen of akkers, het prijsgeven aan mijn naam, dat je dan loon ontvangt, dat je het eeuwige leven erft en dat je met de Heer zal zijn in de wedergeboorte, dat je het koninkrijk der hemelen zult zien, dat je het koninkrijk der hemelen zult binnengegaan en dat je aionisch leven, eeuwig leven zal erven. En dat is eigenlijk het thema rondom die vier gelijkenissen die volgen. Er wordt dus gesproken over wedergeboorte. Er wordt dus gesproken over eeuwig leven. En wie heeft nou deze twee thema's? Welke van de 12 apostelen heeft nou dit thema uitermate belicht in zijn geschriften? Nou, dat is Johannes. Johannes die belicht in zijn geschriften, en u weet, hij heeft er totaal 5 bijbelboeken geschreven. Allereerst Openbaring, toen 1 en 2 en 3 Johannes, dat zijn zijn 3 brieven, en zijn evangelie van Johannes, waar met nadruk heel veel gesproken wordt over die wedergeboorte en over eeuwig leven. Mag ik u eens vragen, een rare vraag misschien. Wedergeboorte, is dat nou een aards ding of een hemels ding? Ja, aards wordt gezegd, dat is goed. Dat is het juiste antwoord. Heel veel mensen, als je die vraag stelt, die zeggen echter, het is een hemels ding. Toch is het een aards ding. Waarom weten we dat nou zo zeker? Nou, omdat de Heere Jezus zo uitgebreid in het Johannes-evangelie met Nicodemus in gesprek is in Johannes 3, dat hele bekende hoofdstuk. En als de Heere Jezus uitgebreid maar spreekt over het koninkrijk en over het eeuwige leven en over het koninkrijk binnengaan en het koninkrijk zien en daar met Nicodemus, de leraar van Israël, over spreekt en in dat gesprek tot uitdrukking komt, dat eigenlijk Nicodemus niet allemaal zou behoren te weten als leraar van Israël en het blijkbaar toch niet voldoende weet of niet voldoende erkent dat hij het weet, want laten we wel zijn, Ezekiel en ook Jesaja en Jeremia, de profeten, spreken uitgebreid over de wedergeboorte van Israël, de wedergeboorte van de volkeren, de wedergeboorte van de aarde. Dat is een belangrijk oud-testamentisch thema. En hoe eindigt nou de Heer Jezus met Nicodemus het gesprek in Johannes 3? Laten we eens gaan in Johannes 3. Johannes 3. In het gesprek met Nicodemus zegt de Heer Jezus in vers 3. Voorwaar ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. En in vers 5. Voorwaar ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk Gods niet binnengaan. En dan krijg je in vers 12, of laten we maar beginnen in vers 10, voor het verband. Jezus antwoordde en zeide tot hem, dat is Nicodemus, gij zijt de leraar van Israël, en deze dingen verstaat gij niet? Voorwaar ik zeg u, wij spreken van wat wij weten, en wij getuigen van wat wij gezien hebben, en gij neemt ons getuigenis niet aan? Indien ik u lieden van het aardse gesproken heb, zonder dat gij gelooft, hoe zult gij geloven wanneer ik u van het hemelse spreek? Nou, de Heer Jezus had nog alleen maar over het aardse gesproken. En over de aardse verwachting. En ook Matthäus staat daarbij stil. En de Heer Jezus spreekt er ook over met zijn discipelen hier. In Matthäus 19. Als die vraag komt van Petrus en de vraag van die discipelen allemaal. Wat zal ons deel zijn? Wij zijn u gevolgd, wij hebben alles prijsgegeven. Dat Jezus zegt in vers 28. Voorwaar ik zeg u, gij die mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen op de troon zijn heerlijkheid zal zitten, ook op 12 tronen zitten om de 12 stammen van Israël te richten. En hij spreekt in 1 adem verder over het loon. En in 1 adem verder over het erven van het eeuwige leven. Wedergeboorte, eeuwig leven. Dat is dus een thema wat vastzit aan het Koninkrijk Gods. Vanuit Matthäus gezien, het Koninkrijk der Hemelen. Wanneer Jezus Christus wederkomt en op die troon zijner heerlijkheid zit. Die troon waar hiervan sprake is, die troon zijner heerlijkheid, zien we later terug in Matthäus 25. Laten we daar maar eens kijken, Matthäus 25. Want alles hangt in natuurlijk verband met elkaar. Matthäus 25, vers 31. Dan vind je diezelfde troon zijner heerlijkheid. Wanneer dan de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid, en al de engelen met hem, dan zal hij plaatsnemen waar? Op de troon zijner heerlijkheid. In al deze teksten zien wij dat de Heer Jezus, als hij wederkomt, hij op de troon zijner heerlijkheid plaatsvindt. En hier in Matthäus 25 gaat hij in die wedergeboorte der volkeren, gaat hij recht spreken. Hij verdeelt de volkeren als schapen en bokken. Zet ze aan zijn linkerhand en aan zijn rechterhand. Er komen in volgende studies, natuurlijk bij Matthäus 25, wat uitgebreider terug. Maar dan vind je ook in het hoofdstuk het eeuwige leven aan de ene kant en de eeuwige straf aan de andere kant. Je ziet dus dat de Heer Jezus zijn koninkrijk opricht. Op het moment dat hij wederkomt. Ik geloof absoluut niet dat er een koninkrijk der hemelen aan de wederkomst van Christus vooraf gaat. Die leer tegenwoordig hoor je ook wel. Maar het koninkrijk der hemelen is er pas als Jezus Christus wederkomt. En hij dat koninkrijk opricht. En hij zal zorgen dat alles voor Israël zal worden hersteld. Het herstel aller dingen vanuit het oogmerk van Israël. Wat Petrus al in Handelingen 3... verkondigde aan Israël. De wederoprichting aller dingen. En dat wil zeggen de tempeldienst. De priesterdienst. Dat ook Israël een priestervolk wordt. En dat ze ook aan de slag gaan. Om in die wedergeboorte. Meer te verkondigen. Zoals de profeten al aangegeven hebben. Om de volkeren en de mensen in die volkeren. Te leiden. In de wedergeboorte. In het kind zijn. In het gelovig zijn. Weer verder in het geloof. Tot de Heer Jezus, opdat men mag opgroeien in die wedergeboorte. Als men geboren wordt, is men nog maar een zuigeling. Is men onmondig. En heeft men leiding nodig. En die leiding als een priestervolk zal Israël aan de volkeren geven. Om hen verder te leiden. Dat is goed te weten, even het verband. Voordat we zomaar Matthäus 22 induiken. En als je dan bij Matthäus 22 aankomt, en ik ga niet herhalen wat we de afgelopen keer gezien hebben in die andere gelijkenissen, want dat zou te veel tijd vergen en dat hebben we al gezien. Dan lezen we in Matthäus 22 dat er een belangrijk thema uit de Bijbel naar voren komt, namelijk de bruiloft. Het is ook weer wonderlijk, mag ik u eens vragen, wie heeft nou zoveel in zijn... Wie heeft nou het meeste van alle bijbelschrijvers het over de bruiloft? Wie is dat? Dan kom je ook weer terecht bij wie? Bij de apostel Johannes. De bruiloft. Want, laat wel wezen, ik noem maar een voorbeeldje. Alle vier de evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes... Die schrijven uitgebreid in het begin van een evangelie over Johannes de Doper. Hè? Maar wie van de vier noemt opeens Johannes de Doper? De vriend van de bruidegom. Dat is Johannes. Waar vind je dat? Nou, ook weer in Johannes 3. Zoek maar op. Dat is wel goed te lezen. Steeds die opmerkingen van... Johannes, hij zegt in Johannes 3, en dat is het getuigenis van de Heer Jezus over Johannes de Doper, vers 28, Johannes 3, vers 28, en wat zegt dan Johannes de Doper?
Gij kunt zelf van mij getuigen dat ik gezegd heb, zegt Johannes de Doper, ik ben de Christus niet, maar ik ben voor hem uitgezonden. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom, die erbij staat en naar hem luistert, verblijft zich met blijdschap over de stem van de bruidegom. Dan heeft hij weer de bruiloft. En Johannes, de evangelist, Johannes de apostel, die heeft als een belangrijk thema in zijn geschriften die bruiloft. En hoe noemt hij onder andere die bruiloft in Openbaring? Die bruiloft noemt hij de bruiloft des lams. Hier gaat het in Matteüs 22 niet alleen over een bruiloft, maar het gaat met nadruk over een bruiloftsmaaltijd. Wat laten we maar lezen, Matteüs 22, vanaf vers 1. En Jezus antwoordde en sprak wederom in gelijkenissen tot hen en zeide, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. Nou, het is niet moeilijk om hierin te zien dat dit symbolisch slaat op de Vader in de hemel die voor zijn zoon Jezus Christus een bruiloft aanrichtte. Vers 3. En hij zond zijn slaven, oftewel zijn dienstknechten, uit om de ter bruiloft genodigden te roepen. Doch zij wilden niet komen. Je ziet hier, voor de bruiloft zijn er genodigden. Ja. Aanstaande zomer, dan hopen twee van mijn kinderen te trouwen. En ik mag zelf de huwelijksdienst doen en dat is heel erg mooi. Dat vind ik leuk om te doen. En die ter bruiloft genodigden. Nou weet ik dat u allemaal misschien ook wel zin hebt om te komen. Maar ik denk dat mijn kinderen dat niet allemaal kunnen betalen. Dus u zal vermoedelijk geen uitnodiging ontvangen. Zo gaat het nou eenmaal met een bruiloft. Mijn kinderen zullen dan waarschijnlijk tegen u zeggen, nou u mag nog komen, maar dan mag u komen op de receptie om ons te feliciteren. En dan krijgt u ook nog een bakje koffie enzovoort met wat erbij. Maar om nou aan de bruiloftsmaaltijd aan te zitten, ja, dat hebben we al afgesproken in een restaurant en dat zijn maar zoveel couverts. En ja, dat is toch een select gezelschap die wij uitgekozen hebben hoor. En dat, ja, die kan je toch maar op een paar handen tellen. Zo veel mensen zijn het er niet. En dat is toch een speciale eer. Hè? Als je op een bruiloftsmaaltijd wordt gevraagd om aan te zitten bij de bruid en de bruidegom. Als genodigde aan de maaltijd. Ja. Dat is een hele speciale eer. En hier zie je. Want wie worden hier in dit voorbeeld. Wie worden hier genodigd. Aan de bruiloftsmaaltijd. Die worden gevraagd eigenlijk in deze gelijkenis tot twee keer toe. Dat is het volk van Israël. Dus hou vast. In al die voorbeelden. Hè, er is vaak heel wat verwarring over. Wie is nou de bruid? Dat in deze gelijkenis Israël niet de bruid is. Maar dat hier Israël de genodigden zijn. Op de bruiloftsmaaltijd. En dat het een hele eer is voor Israël om genodigd te worden. Dat zij als het ware dat er dienstknechten komen die speciaal tot hen worden gestuurd om hun te nodigen om aan te zitten aan de bruiloftsmaaltijd des lams. En dat is niet niks. Want ga je naar Openbaringen 19. En als je dan leest hoe de Bijbel erover spreekt. Openbaringen 19. Dan lees ik in vers 9, als het daarin over, in het Bijbelgedeelte, over de bruiloft des lams gaat. Dan lees ik in vers 9 de opmerking dat Johannes moet opschrijven. En hij zeide tot mij, tot Johannes, schrijf. Zalig zij die genodigd zijn tot de bruiloftsmaal des lams. Het is een zaligheid. Het is een bijzonder privilege wat je wordt gegeven. Het is niet niks. Zalig zij die genodigd zijn tot die bruiloftsmaaltijd des lams. Dus laten we wel zijn, dat is geen ondergeschikte plaats. Nee, dan behoor je tot die bijzondere vriendenkring, laat ik het maar zo zeggen, van Jezus Christus. En zo zie je in de Bijbel hoe die bruiloft aandacht krijgt. Israël is dus niet in deze visie, die hier in de evangelie en die Johannes neerschrijft en de apostel neerschrijft, is Israël niet de bruid, maar de genodigden. Natuurlijk moeten we wel even een pas maken op de plaats, en dat zeg ik u maar even zo ertussendoor. Het huwelijk en het huwen, het gemeenschap hebben tussen man en vrouw, dat wordt in de Bijbel gebruikt om tot uitdrukking te brengen vaak de bijzondere omgang die de gelovige heeft met God. Het in gemeenschap komen met God. Laat er wel zijn, de sluiting van het oude verbond op de Sinaï. Wat was dat voor het volk van Israël? Een huwelijksverbond. Zo wordt het daar gebruikt. En als je naar Hosea gaat, dan wordt ook weer dat voorbeeld van het huwelijk gebruikt. Niet voor het oude verbond, maar in feite voor het nieuwe verbond. En wordt wel in Hosea uitgebreid verteld, als Hosea zijn kinderen krijgt, en dat hij die kinderen helaas moet noemen Lo-Ami, wat betekent niet mijn volk. En Lo-Ruhama, wat betekent geen ontferming gevonden. Geen genade gevonden. En ook nog dat andere kind, Israël, wat betekent verstrooid. Dan drukt dat in feite uit dat God van zijn oude verbondsvolk zijn handen aftrekt. En dat net als Gomer, de vrouw van Hosea, in feite hoereert. En dat door hoererij die kinderen worden gebaard en eigenlijk helemaal niet afkomstig zijn van vader Hosea, ondanks dat hij zijn namen geeft. Zie je uit het geven van die namen hoe Hosea ook moet ondergaan wat God eigenlijk beleeft met zijn eigen vrouw, dat hij ook hoereert. En door het hele Oude Testament heen. En dan zie je in de boeken Koningen en Samuel en Kronieken, zie je hoe onder al die koningen en ook in de profeten, als die profeten worden gezonden, hoe Israël de 10 stammen en de 2 stammen verschrikkelijk hoereren met de afgoden. Op een verschrikkelijke manier. Eigenlijk geestelijke hoerij bedrijven. Om andere goden achterna te lopen. En je ziet dat God dat uitdrukt. In die namen. Niet mijn volk. Geen ontferming gevonden. Verstrooid. En dat is ook met Israël geschied uiteindelijk. Ze zijn Lo-Ami geworden. Ze hebben geen genade gevonden meer bij God. Dat kromme en verdraaide geslacht. Zoals de vorige gelijkenis hier in Matteüs 21 aangeeft. In vers 38, dat de vader dacht, mijn zoon zullen zij ontzien. Maar toen de 80ste zoon zagen, zeiden zij tot elkander, dit is de erfgenaam. Komt, laten wij hem doden, om zijn erfenis aan ons te brengen. En zij grepen hem en wierpen hem buiten de wijngaard en doden hem. Dat hebben ze met Christus gedaan. En toen leren Jezus vroeg, vers 40, wanneer nu de Heer van de wijngaard komt, wat zal hij met die pachters doen die de zoon hebben gedood? Ze zeiden tot hem, een kwade dood zal hij die kwade doen sterven en de wijngaard zal hij verhuren aan andere pachters die hem de vruchten op zijn tijd zullen afleveren. Een kwade dood zal hij die kwade doen sterven. En de wijngaard zal hij verhuren aan andere pachters. Die wijngaard hebben we gezien is het land van Israël. Tweede keer. En die dus aan andere pachters wordt gegeven. Israël wordt afgenomen. En Israël werd inderdaad Lo-Ami. En Israël werd inderdaad geen ontferming meer gevonden. En ze werden inderdaad verstrooid. En dat zie je ook in de geschiedenis gebeuren. In 70 na Christus. Toen Israël definitief uit het land van Kanaan werd verdreven en verstrooid werd door de Romeinen over heel de toenmalige wereld en als slaven werden verkocht en velen werden gedood. Dit thema komt ook weer terug in Matteüs 22. Maar goed, om even terug te keren weer naar Hosea. Wat zien we bij Hosea? In het voorbeeld van het huwelijk. Gomer, zijn vrouw, die hoereert en loopt andere afgoden na. Ze verlaat hem zelfs. En wat moet hij dan met zijn vrouw Gomer doen? Hij koopt haar, want ze is in feite een hoer geworden, waar hij verdiend wordt. En dat moet hij met zijn eigen vrouw Gomer doen. Hij moet die Gomer, die vrouw van hem, die moet hij achterna reizen en die moet hij loskopen. En die koopt hij ook los. En hij heeft geen gemeenschap met haar. En dat lees je dan als je naar Hosea gaat. Laten we dat maar doen. Hosea. Hosea 3. Hosea hoofdstuk 3, vers 1. De Heere zeide tot mij, ga weder heen, bemin een vrouw die zich door een ander laat beminnen en overspelig is, gelijk de Heere de Israëlieten bemint, die zich tot andere goden wenden en minnaars zijn van druivenkoeken. Toen kocht ik haar voor 15 zilverstukken en andere halve gomer gerst. Je ziet, Hosea, die moet heen gaan en een vrouw beminnen die overspelig is. Net zoals Israël overspelig is en de Heer ook Israël bemint. Die tot andere goden zich wennen en minnaars zijn van druivenkoeken. Druivenkoeken, dat waren speciale koeken die op de altaren werden gewijd aan de koningin des hemels. Maar goed. Toen kocht ik haar voor 15 zilverstukken en anderhalve gomer gerst. En ik zeide tot haar, vele dagen zult gij blijven zitten. Gij zult geen ontucht bedrijven, geen man toebehoren. Ook ik zal tot u niet komen, want vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten, en let nu op, en dat is geschied vanaf 70 na Christus, zonder koning en zonder vorst, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod of terafim. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren en de Heere hun God zoeken, en David hun koning, en bevende komen tot de Heer en tot zijn heil in de dagen der toekomst. Lees je nou door in Hosea, en ga je naar Hosea 5, Hosea 5, en lees je daar het laatste vers, Hosea 5 vers 15, dan zie je daar op een gegeven moment een ommekeer in het lot van Israël, die daar vele dagen zit zonder koning, zonder vorst, zonder offer, zonder gewijde steen, zonder even of terafim, zonder enige gemeenschap met God, dat Israël zegt in vers 15, ik zal heen gaan. Ik wil wederkeren naar mijn plaats. Totdat zij zich schuldig voelen en mijn aangezicht zoeken, wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar mij uitzien. Komt, laat ons wederkeren tot de Heere, want hij heeft verscheurd en zal ons helen. Hij heeft geslagen en zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen doen herleven. Ten derde dagen zal hij ons oprichten. En we zullen leven voor zijn aangezicht. Ja, wij willen de Heere kennen. En naar jagen hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is in zijn opgang. Dan komt hij tot ons als de regen. Als de late regen die het land besproeit. Nou, dat is in feite profetie. Dat Israël op een gegeven ogenblik in deze wereld ervoor zal kiezen om terug te keren ook naar de Heere. En wanneer zal het geschieden? Dat ze zullen herleven. Ze zullen herleven, vers 2, na 2 dagen. Die profetisch uitzien, in feite, na 2 dagen van 1000 jaar. En op de derde dag zal hij ons oprichten. En is er de oprichting aller dingen. Dus na 2 dagen herleven ze. En Israël kan je vergelijken volgens de profetieën. Als een dal vol door doodsbeenderen. Er zit geen leven in. Er moet eerst geest gegeven worden. He? En nog aan dat er geest gegeven wordt aan die doodsbeenderen, moet eerst nog zelfs die doodsbeenderen bij elkaar komen en moet er vlees en opkomen en huid overheen komen. Eerst een soort nationaal herstel, waar je in onze dagen, in feite vanaf 1948, kan spreken dat er zo'n nationaal herstel is. Dat is beginnende. Alleen er zit geen leven in. Het is nog steeds loami. En het is nog steeds logugama. geen ontferming gevonden. Maar Petrus zegt dat er in de toekomst, dat dit volk zal zeggen dat er ontferming gevonden is. En dat God de relatie met zijn volk weer aangaat. En ze niet meer verstrooid zullen zijn. En dat ze niet meer Loami zullen heten, maar Ami, mijn volk. En dat ze de Heere zullen kennen. En dat ten derde dag als Christus wederkomt, ze zullen worden opgericht. De oprichting, de wederoprichting, de wederstelling aller dingen. Hoe komt dat? Wat is er voor nodig? Nou, dat geest wordt uitgestort over het volk van Israël, zoals de regen, de late regen, die het land besproeit. In Israël had je twee soorten regens, hè? Je had de vroege regen en de late regen. Hè? En vanaf het moment dat Israël Loami geworden is, zijn die regens, die overvloedige regens, die vroege, en die spade regens, die vroege en die late regens, zijn opgehouden. En wat dat land ook, volgens de biologie in feite, hè, nodig heeft, is regen. En ik ben ook een van de laatste misschien geweest die Israël heeft bezocht, want heden ten dagen is er een soort reisverbod richting Israël, om de Bijbelse steden te bezoeken enzovoort, want dat is veel te gevaarlijk nu met al die aanslagen. Maar ik ben er nog zo'n beetje 2 jaar geleden geweest, toen in de zomer. En toen zag je het ook, hoe dor en hoe doods dat land is. Het is net een woestijn. En dat ze hier en daar nog een mooie palmboom hebben. Als je in die palmboom loopt, dan ontdek je dat er een dikke waterslang bij zit, waar er steeds maar water uit komt om die boom te laten groeien. Want doe je de kraan dicht, dan is het over. Dan kun je er wel op wachten hoor. Dan is binnen 2-3 weken is het helemaal gebeurd met die boom. Dan gaat hij om. En onze... maar dat is niet in feite de vervulling van die Bijbelse profetieën. Die vroege en die spaderegens ook letterlijk moeten komen. Maar hier ook is het bedoeld geestelijk. Een vroege en een spaderegen. Wanneer is de vroege regen gekomen? De uitstorting van regen. De uitstorting van zegen. De uitstorting van geest. Heilige geest. Die de Heilige Geest als gever geeft. Als gave. Wanneer is dat geschied? Op de Pinksterdag. Dat was de vroege regen. En dat ging maar gedeeltelijk over al het vlees. Daarom zegt wel Petrus op de Pinksterdag, dit is het waarvan gesproken is door de profeet Joël, maar het was maar een gedeeltelijke vervulling. Want geest werd uitgestort niet op al het Joodse vlees, maar op een gedeelte van het Joodse vlees. Maar waar Israël op zit te wachten, is in feite niet dat er die vroege regen komt, maar dat er straks die late regen komt. Wederom een uitstorting van geest. En als er uitstorting van geest zal zijn, over dat volk Israël zal het volk Israël komen tot wedergeboorte. Want als je niet geboren bent uit water en geest, dat spreekt over die late regen, dan kan het koninkrijk Gods niet binnengaan, zegt de Heer Jezus. En Nicodemus, als leraar van Israël, had deze aardse dingen, die uitgebreid in de profetieën worden behandeld, moeten weten. Ja. Maar goed, je ziet daarin dat ook in de relatie van Israël tot Christus er wel degelijk dan hier ook wordt gesproken in Hosea over een bruid. Want ik lees bijvoorbeeld in Hosea 2, vers 18. En dat is dan over het Israël van de toekomst. Niet dat kromme en verdraaide geslacht, die als pachters, de erfgenaam van deze wereld, kruisigde. Maar Christus is de erfgenaam. Deze schepping is van hem. Door het woord is alles geworden wat geworden is. En de Bijbel is één. Door trouw. En gij zult de Heere kennen. Enzovoort en gezegd. Het zal te 10 dagen geschieden, dat ik verhoren zal, luid het woord des Heer, ik zal de hemel verhoren, en die zal de aarde verhoren, en de aarde zal het koren, de most en de olie verhoren, die zullen Jezreel verhoren, dan zal ik haar voor mij zaaien, want dat betekent Israël, niet meer verstrooien, maar dan zaaien in het land, en mij ontfermen over Lo-Ruhama, en tot Loami zeggen, gij zijt mijn volk, en hij zal zeggen, mijn God. Hier zie je dat de relatie dus tussen Israël met God in het Oude Testament. Onder het Oude Verbond, maar ook onder het Nieuwe Verbond. Dat tot uitdrukking wordt gebracht dat dat een huwelijksverbond is. Waarom? Het huwelijk in de Bijbel is een voorbeeld. Wat gebruikt wordt om de relatie bijvoorbeeld uit te drukken en de gemeenschap die God heeft met de gelovigen, bijvoorbeeld onder Israël. Maar zo wordt het ook gedaan in de Bijbel. Het huwelijk als voorbeeld. Tussen de gemeente van rechtvaardigen en God. Ook dat is een relatie van een bruid tot een bruidegom. En het is met nadruk die relatie die teruggaat naar Abraham in zijn onbesneden staat, die in de Bijbel het hoofdthema is. Waardoor in de evangelieën en in Johannes, in het Nieuwe Testament, Israël dus de genodigden zijn op de bruiloftsmaaltijd, waar zij een bruidegom, Christus, met zijn lichaam, de gemeente van nu, en de bruid, de gemeente van eerstelingen, de gemeente van rechtvaardigen, de gemeente van eerstgeborenen, die ook in de Bijbel, wat in de Bijbel de bruid is, want die bruid die zie je nederdaal in Openbaring, hè, uit de hemel, de vrouw des lams. En wie is die bruid die uit de hemel nederdaalt? Hoe wordt die genoemd? Dat is een stad. Hoe heet die stad? Het hemelse Jeruzalem. En wie zag nou uit volgens de Hebreeënbrief? In Hebreeën 12 en Hebreeën 11. Wie zag nou uit naar de stad waarvan God de bouwmeester is en de fundamentlegger? Wie was dat? Dat was Abraham. En was Abraham toen besneden toen hij God geloofde? En het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Volgens heel Romeinen 4 was hij nog in zijn onbesneden staat. Daarom kan hij een vader zijn, ook van alle heidenen. Ja? Nou, we kunnen ook een hele Bijbelstudie gaan houden over al deze belangrijke thema's uit Romeinen, Hebreeën. Waar we spreken over Abraham en die gemeente van rechtvaardigen. Misschien moeten we dat in de toekomst maar eens doen. En dat is allemaal nader belichten uit de schrift. Maar dat is in feite die bruid. Naast de bruidegom. Maar je ziet er ook dat er op die bruiloftsmaaltijd die er is, die aan die bruiloft in feite vooraf gaat, want die bruiloft, hoe lang duurt de bruiloft bij God? Hoe lang? Is dat maar voor één dag? Mijn kinderen doen het in één dag. Nou, de Heer doet het ook in één dag, maar dat heet de dag des Heren. En die duurt wel 1000 jaar. Ja. Dus dat huwelijk, dat is iets prachtigs. En om die gemeenschap met God bijvoorbeeld ook uit te drukken tussen u en ons. Laten we dan maar eens gaan naar Efeze 5. Om u te laten zien dat de Bijbel dus zo'n voorbeeld van het huwelijk meerdere malen gebruikt. Om daar tot uitdrukking te brengen de gemeenschap die wij als gelovigen hebben. En die ook iedere groep die je kan onderscheiden van gelovigen in de Bijbel. Of het nou Israël is of de gemeente van rechtvaardigen op het lichaam van Christus, de gemeente van het ene lichaam. Dan lees je bijvoorbeeld in Efeze 5, als het daar over het huwelijksleven gaat, en Paulus vanaf vers 22 over de vrouw spreekt en over de man spreekt in het huwelijk, dan komt hij op een gegeven ogenblik in vers 31... Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Let nu op. Dit geheimenis is groot. Doch ik spreek het met het oog op Christus en de gemeente. Kijk, dat geheimenis is groot. Die gemeenschap die wij als gemeente en wij ook individueel als gelovigen met de Heer Jezus Christus mogen hebben, die is rijk. Dat is gemeenschap, waar de gemeenschap tussen man en vrouw eigenlijk ook iets moois is. En ik weet wel, deze maatschappij maakt er iets, die maakt er haast zulke nare dingen van, die maakt het zondig. Terwijl het in de grond iets prachtigs is. Gemeenschap hebben tussen man en vrouw gaat boven ons verstand uit eigenlijk.
Maar in feite wat daarin uitgedrukt wordt, wordt ook, zegt Paulus, dit geheim is dus groot als ik het zie op Christus en zijn gemeente. Nou, allemaal dus zijn dit, wordt het huwelijk dus genomen, eigenlijk als een voorbeeld, wat uitdrukt de gemeenschap steeds, of het nou Israël betreft, of de gemeente van eerstgeborenen betreft, of het ons betreft, die de gelovige heeft met de Heer. Maar ga je kijken naar het profetische thema van de toekomst, zoals in het Nieuwe Testament, door de Christus en zijn apostelen wordt uitgewerkt, dan zie je dat als Christus wederkomt, als de bruidegom, dat haar de bruid is, dan gaat, want zo gaat het ook in het echt, de bruidegom die gaat altijd naar het huis van de bruid, zo zie je ook dat de Heer Jezus in feite naar zijn bruid gaat, dat daar de maaltijd wordt aangericht, dat daar de genodigden komen op de maaltijd. Hè? Dat daar de vrienden van de bruidegom zijn. Dat daar de ceremoniemeester is. En in feite kennen we hem al, want dat is Johannes de doper. De ceremoniemeester op het bruiloftsfeest. En welke groepen hebben we dan nog meer? Nou, als we nou een koninklijke bruiloft hebben. En we hebben straks in februari, meen ik, een koninklijke bruiloft. Hè? Dan gaat onze prins Willem-Alexander met Maxima trouwen. Nou, dat zullen we allemaal wel beleven. Hè? Op die zaterdag als het gaat gebeuren, zitten we allemaal voor de televisie. Dan kijken we allemaal mee. En misschien, als je in het Westen woont en je bent nou erg koningsgezind. Nou, misschien ga je dan nog wel bij de rijtour aan de weg staan. Om te zwaaien als ze voorbij komen, ongetwijfeld in de Gouden Koets. Waar of niet? Dus je ziet bij een bruiloft, bij een koninklijke bruiloft, heb je natuurlijk nodig een bruidegom, een bruid, genodigden, speciale genodigden die in de kerk zitten en ook meegaan de hele dag en ook aan de maaltijd, de bruiloftsmaaltijd zijn, een bijzondere couvert, krijgen ze dan een bijzondere uitnodiging. Ik denk dat niemand van ons hier vandaag die uitnodiging ontvangt om bij prins Willem en het maximaal wezen te zijn. Helaas zou het leuk wezen dat je ook kan aanzitten aan dat banket, dat koninklijk banket, maar dat zal niet gebeuren. Maar we kunnen wel als toeschouwers klappen en applaudisseren en juichen enzovoort. Zo zal het ook in de toekomst zijn. Want de wereld zal juichen. Als daar die koninklijke bruiloftsmaaltijd plaatsvindt en die bruiloft daar plaatsvindt en Christus en zijn bruid en de genodigden zich daar verheerlijkt in feite zich verheugen in de verlossing, in de wedergeboorte die er is. Dat de geest wordt uitgestort op al het vlees. Dat zelfs natuur in feite zich helemaal verandert. He? Dat de leeuw en het lam bij elkaar kunnen verkeren. Dat er uit de tempel die dan gebouwd zal zijn, de tempel van Ezechiël, dat er stromen van levend water vloeien in de zee. En dat die zelfs de zee weer gezond maken. Ook die dode zee. Waar ik ze anders in gedreven heb. Leuk is dat. Drijven op het water. Kan niet meer in 1000 jaar vrede rijden. Want die zee wordt gezond. Een visie kan er weer in leven. Ja, je moet niet duiken in de dode zee. Als je een duikvlucht neemt in de dode zee. Nou, ik denk dat overleef je bijna niet. Als je te veel water daar naar binnen krijgt. Hè, van dat spul. Dan zit er zoveel chemicaliën in. Dat is niet goed voor een mens. Hè. Maar goed. Dat zal allemaal veranderen. En zelfs de natuur op aarde verandert. Nou, dus je ziet, dat is het beeld van de dag des Heren. En dat is een heerlijke dag. En daar kijkt de Bijbel naar uit. En daar kijkt ook Matthäus 22 naar uit. Daar kijkt ook Johannes naar uit. Goed, gaan we verder. Vers 2. Het koninkrijk der hemel is gelijk aan een koning die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. En hij zond zijn slaven uit om het ter bruiloft genodigden Israël te roepen. Doch zij wilden niet komen. Nou, daar is al helemaal Theus over gegaan. Waarom dat in de evangelieperiode Israël niet wilde komen? Dan krijg je vers 4. Wederom zond hij andere slaven uit met de boodschap. Zeg de genodigden, zie, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed. Wederom, opnieuw. En we weten dat inderdaad de dienstknechten opnieuw werden gestuurd. Nadat de Heer Jezus Christus verworpen was als de koning der Joden,
en stierf op het kruis van Golgotha, ten derde dagen opstond, dat daarna de slaven werden gestuurd, wederom met de boodschap, zeg de genodigden, zie, ik heb mijn maaltijd bereid, die bruiloftsmaaltijd, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed. Je ziet daarbij de uitnodiging nog iets wordt toegevoegd, namelijk dat er is geslacht. We kunnen in feite spreken dat voordat wederom die dienstrechten werden gestuurd, dat het lam Gods, waar Johannes zo op wijst, zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, Christus. Dat Christus als het lam Gods is geslacht. En Johannes die breidt het ook nog zo uit in Openbaring, dat hij opeens ziet als daar het testament ligt van deze wereld. Want Christus is de schepper. En hij heeft als erflater, heeft hij een testament nagelaten. En hij stierf op het kruis van Golgotha. En heel de schepping liet hij na. Want er is niets geworden zonder het woord dat geworden is. Hij is de schepper. En we weten, een testament kan je alleen maar openen. Wanneer? Als er gesproken wordt dat de erflater is gestorven. En Christus is gestorven. En dan zie je in Openbaringen 5. Laten we daar maar heen gaan. Openbaringen 5. Vers 1. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, wel verzegeld met 7 zegels. In feite is dit het testament van de erflater, het testament van de schepper van hemel en aarde. En in dat testament staat beschreven, dat moet u begrijpen, de hele schepping, de hemelen en de aarde. Het is uitermate belangrijk dat dat testament, wat verzegeld is met 7 zegelen, dat er iemand is die in staat is de zegels te verbreken en het testament wat erin beschreven staat voor te lezen. Want anders kan er niet worden geërfd. Ik weet niet of u ooit wel eens bij een notaris bent geweest, omdat u erfgenaam was. Maar het is uitermate belangrijk dat dat testament wordt geopend en wordt voorgelezen. En dat u als erfgenaam kunt erven wat in het testament staat beschreven. In de oudheid, dat mag ik u wel zeggen, in de Griekse wereld, ten tijde van de apostel, ten tijde van de Heer Jezus, als ik natuurlijke kinderen kreeg, dan waren die niet automatisch zomaar erfgenaam. Ik moest mijn erfgenamen aanwijzen. Als ik bezit had, dan moest ik die echt aanwijzen. En het hoefde niet per se mijn eigen kinderen te zijn. Ik kon maximaal in de Griekse wereld 3 erfgenamen aanwijzen. En in feite het aanwijzen bij de notaris van mijn erfgenaam, en dan moest ik heel goed als patria, als vader, over nadenken. Als ik die kinderen aanwees, als ik die zoons van mij aanwees, dan was eigenlijk het benoemen van de erfgenaam, dat ik in feite zei, hij is mijn zoon. Ik benoem hem nu, schriftelijk, wettelijk, verklaar ik hem mijn zoon te zijn. En dan kon je totaal 3 keer doen, voor 3 zoons. En dat hoefde niet per se je eigen kinderen te zijn. En zo heeft God de Vader ook 3 keer toe 3 erfgenamen aangewezen. En dat heeft de Zoon over zijn schepping die hij naliet, de oude schepping, 3 erfgenamen aangewezen. 3 zoons in feite geadopteerd. Daarom vind je in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, maar 3 keer dat er sprake is over dat er 3 erfgenamen zijn. Daar kwamen we ook tegen net in een van die teksten het woord erfgenaam. En erfdeel. En in feite heeft Christus als erflater 3 zoons geadopteerd die de aanneming hebben tot het zoonschap. En welke 3 zoons zijn geadopteerd? Nou, volgens Romeinen 9 heeft Israël de aanneming tot het zoonschap, ze zijn verklaard in de Bijbel, zoon te zijn en daardoor ook erfgenaam. En ook die gemeente van eerstelingen, die gemeente van rechtvaardigen, die zijn ook in de Bijbel aangemerkt als de erfgenaam. Ze hebben de aanneming tot het zoonschap. En pas als je zoon bent, kun je erven. En zo is ook het lichaam van Christus, de gemeente van het lichaam van Christus, aangewezen volgens Efeze 1, vers 5, hebben wij de aanneming tot het zoonschap. En zijn wij ook geadopteerd, zoals het in de Grieks staat. Want erfgenaam aanwijzen bij de notaris in de Griekse wereld was in feite je benoemen niet alleen van je erfgenamen, maar het adopteren personen tot zonen. Ik zou kunnen verklaren dat onze vriend hier naast mij, dat ik hem benoem in mijn testament als mijn zoon. En dan erft hij. En zo ook heeft Christus in zijn testament, wat je hier in Openbaringen 5 ziet, heeft hij 3 erfgenamen aangewezen. Israël voor de aarde. De gemeente van eerstgeborenen, of van rechtvaardig, hoe je het wil noemen, voor de hemel. En het lichaam van Christus voor de hemel der hemelen. En al die zoons die het erfdeel krijgen, een aards, een hemels en een bovenhemels erfdeel, die moeten ook in de toekomende aionen, moeten zij iets doen, Israël op aarde. Om te zorgen dat heel die juichende mensen, die daar bij die koninklijke bruiloft, al die volkeren, die daar zijn om hun verder te leiden in de wedergeboorte. En ze moet ook de gemeente van rechtvaardigen volgens Hebreeën 12 aan die 10.000-tallen van engelen, getuigen die begeerig zijn om een blik in te slaan. En moet er volgens Efeze 2 en Efeze 3 het lichaam van Christus, de veelkleurige wijsheid Gods, laten zien aan machten, krachten en heerschappijen in de toekomende aionen. Waar of niet? Daar gaan die teksten over. Het gaat om het zoonschap. Het gaat om het erven. Het gaat om je roeping verstaan. Het gaat om ingezet te kunnen worden. Ja, dat je tot die speciale groepen mag behoren en geroepen wordt met de aardse roeping Israël. Om als genodigde te komen op dat feest. Of dat je geroepen wordt tot het lichaam van Christus om je roeping van boven te verstaan. En waardig te gaan wandelen de roeping waarmee wij geroepen zijn. Dat is belangrijk. Als je je roeping namelijk niet verstaat en je roeping niet bevestigt, je roeping niet beantwoordt, dan loop je de prijs der roeping Gods mis. Daar gaat de Bijbel van uit. Het loopt je ook mis, hè, in de gelijkenis met iemand, daar gaan we vanmiddag over spreken, die heeft geen bruiloftskleed aan. Hoe komt dat nou? Waar slaat dat dan op? Daar gaan we vanmiddag over hebben, hoe belangrijk dat is. Maar laten we verder gaan met Openbaringen 5, over het testament. Vers 1, ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, wel verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke engel, die met luide stem uitriep, wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon de boekrol openen of haar inzien. En ik weende zeer, omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of die in te zien. Ik weende zeer, zegt Johannes. Ik huilde. En ik huilde niet een klein beetje, ik huilde in feite tranen met uiten. Wat dat betekende, als niemand die boekrol kon openen of die inzien, dan was die schepping, moeders en zusters, die onder de vloek van de zonde ligt, die was reddeloos verloren. Dan kon God maar één ding met die schepping doen. In feite die schepping oordelen en wegdoen. Er zou nooit sprake kunnen zijn van een nieuwe schepping. Maar, gelukkig, wat zegt de engel? Of wat zegt de oudste? Vers 5. En één uit de oudste zeide tot mij, weet niet. Zie, de leeuw uit de stam van Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar 7 zegels te openen. En ik zag in het midden van de tronen van de 4 dieren en te midden der oudsten een lam staan. Kijk, het lam. En hoe staat dat lam daar? Dat lam dat staat daar als geslacht. Met 7 horens en 7 ogen, dit zijn de 7 geesten Gods uitgezonden over de gehele aarde. En hij kwam en kwam en heeft de rol aangenomen uit de rechterhand van hem die op de troon gezeten was. En er wordt het lam aanbeden. En het Lam opent. En bij elk zegel, dan gaat er iets gebeuren. Dan gaat het hele Bijbelboek Openbaring over. Dat rolt, die boekrol wordt uitgerold en voorgelezen. En de erfgenamen worden voorgelezen. In feite wordt die aarde en die hemel der hemelen, komt allemaal tot zijn plaats. Christus is de erf later, maar heel raar, doordat Jezus Christus is opgestaan, want hij staat hier levend als geslacht, kan hij ook de erfgenaam zijn. En wat zegt dan ook Paulus? Bijvoorbeeld in Romeinen, en bijvoorbeeld over dat erven, en over het erfgenaam zijn. Wie is erfgenaam? Christus is de erfgenaam. Maar wat zegt hij dan over de gelovigen tegen de Romeinen? Dat zij mede erfgenaam zijn van Christus. En erfgenamen van God. Ja, ja. Dat zit er allemaal vast. Het is uitermate belangrijk dus. Hoe die groepen hun erfdeel ontvangen. En in dat erfdeel, in dat gebied, in dat onderdeel van Gods schepping. Die naar een nieuwe schepping toe moet. Wat gaan doen? De dag des Heren die aan die nieuwe schepping vooraf gaat. Die uitloopt op die nieuwe schepping. Staande als geslacht, het lam. Dat staat hier ook. Dat de prediking mag zijn. Niet alleen de uitnodiging geven om te komen tot de bruiloftsmaaltijd des lams. Maar ook te verklaren, het lam is geslacht. En je ziet in Matteüs 22... dat de apostelen in de handelingen ook die boodschap hebben gebracht. Dat de maaltijd bereid is. Dat het lam is geslacht. En dat alles is gereed. Alles is volbracht. En dat mocht Christus ook zo zeggen. Aan het kruis van Golgotha. Alles is volbracht. Alles is gereed. Komt tot de bruiloft. Maar zij sloegen er geen acht op en gingen heen. De een naar zijn akker, de ander naar zijn zaak, naar zijn koophandel. Zij sloegen er geen acht op in de handelingen. Diezelfde Griekse woorden die hier staan, zij sloegen er geen acht op, kom je tegen in Hebreeën 2. Laten we dat maar eens even lezen. Hebreeën 2, namelijk vers 3. Hebreeën 2, vers 3. Zij sloegen er geen acht op. Nou, in onze NBG-vertaling hebben ze het niet helemaal exact zo vertaald zoals in Matteüs 22. Maar het is wel heel duidelijk wat hier Paulus in de handelingen tot het volk Israël zegt in vers 3. Hij zegt tegen zijn volksgenoten, tegen de Hebreeën, tegen de Joden. Hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil? In het Grieks is het hetzelfde. Indien wij geen acht slaan op zulk een heil. Zo mag je het ook vertalen, want het is in het Grieks identiek met Matteüs 22. Zij sloegen er geen acht op. Zij sloegen geen acht op dat heil dat hun aangeboden. Hoe zullen wij dan ontkomen? Zegt Paulus tegen de Joden. Indien wij geen ernst maken, indien wij geen afslaan op zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here in de evangelieperiode, en in de tweede plaats door hen die het gehoord hebben op betrouwbare wijze in de handelingen ons is overgeleverd. Terwijl God in die handelingen ook getuigenis aan het getuigenis van die apostelen geeft, door tekenen en wonderen en velerlei krachten en door Heilige Geest, niet de Heilige Geest, maar Heilige Geest, Geestes gaven, charismata, toe te delen naar zijn wil. En dat is de handelingenperiode. Tekenen, wonderen, krachten, Geestes gaven. God gaf getuigenis, met het getuigenis wat de apostel had die dienstknechten brachten, komt dan tot de bruiloft. Alles is gereed. Het Lam Gods is geslacht. Alles is volbracht. Christus is opgestaan. Kom dan tot berouw en bekering. Maar nee, we gingen niet op in.
En Paulus roept uit:
hoe zullen wij dan ontkomen?
Ja, dat valt niet mee. En Israël is ook niet ontkomen. Wat deden ze namelijk nog met die slaven? Vers 6. De overigen grepen zijn slaven en mishandelden en doden hen. Ja, de slaven, de dienstknechten, werden mishandeld. En de apostelen werden soms mishandeld en gedood. Dat lees je onder andere in Handelingen 14 vers 5. Daar kom je namelijk datzelfde woord, Griekse woord, mishandelen tegen. Handelingen 14 vers 5. Daar lezen we ook over dat mishandelen. Handelingen 14 vers 5. Dan zitten we in die reizen van Paulus van Iconium, Lystra en Derbe. En dan lees je in vers 5. En toen er een oploop kwam, zowel van heidenen als van joden met hun oversten, om hen te mishandelen en te stenigen. Mishandelen, stenigen. Eigenlijk wordt dat woord mishandelen wat samengevat. Wat Paulus zegt in 2 Korinthe, hè. Dat hij zegt, ik heb 3 maal de 40-1 stokslagen gehad, hè. Ik ben gegeesteld, meerdere malen, hè. Ik ben gestenigd, enzovoort, enzovoort. Dat heeft Paulus zelf allemaal meegemaakt. En ook al die dienstknechten. Sommigen werden ook onthoofd met het zwaard. Hè? Zoals Jacobus bijvoorbeeld. Zo lees je uitgebreid over die mishandelingen. En je leest in Handelingen dat er op een gegeven moment, toen Stefanus gestenigd was, er daarna een enorme zware vervolging over de christenen, die de Heer Jezus als Messias beleden, werd uitgestort. En dat ze vluchten in feite over het hele Joodse land. Ja. Nou, over die verdrukkingen en die mishandelingen en die geestelingen, daar kunt u uitgebreid in Handelingen over lezen. Dat gaan we niet allemaal opzoeken. Maar ook in 1 Thessalonicenzen 2, daar komt Paulus tegen de Thessalonicenzen, vat hij nog een keer goed samen. En laten we dat maar lezen. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 2. Hij spreekt over dat mishandelen ook in 1 Thessalonicenzen 2 vers 2. Vers 2. Immers, ondanks de mishandeling, heb je het al, en de smaad die wij zoals gij weet de Filippi tevoren ondergaan hadden, hebben wij u in onze God vrijmoedig onder zware strijd het evangelie Gods gebracht. Mishandeling. Hier spreekt Paulus over die mishandeling. En ook in vers 15, daar zegt hij, laten we maar beginnen vers 14 voor de zinsverband. Want gij broeders zijt navolgers worden van de gemeenten Gods in Christus Jezus die in Judea zijn, omdat ook gij hetzelfde te verduren hebt gehad van uw eigen volksgenoten als zij van de Joden, die zelfs de Heere Jezus en de profeten gedood en ons tot het uiterste vervolgd hebben. Niet een klein beetje vervolgd hebben, nee, tot ons tot het uiterste vervolgd hebben. Die goden niet behagen en tegen alle mensen ingaan, daar zij ons verhinderen tot de heidenen te spreken tot een behoud, waardoor zij te alle tijden, let u op, de maat hunner zonden volmaken. De toorn is over hen gekomen, over de Joden, tot het einde. Gods toorn kwam over de Joden. Dat wekte Gods toorn op, die kromme en verdraaide geslacht. Eerst hebben ze de zoon die hij zond, als onrechtvaardige pachters van het land van de wijngaard. Die hebben ze buiten de wijngaard, hebben ze gedood. Oké, dat werd hen vergeven. Christus bad aan het kruis, Vader vergeven het, want ze weten niet wat ze doen. En Petrus mocht verkondigen op de Pinksterdag, gij hebt het uit onkunde, uit ontwetendheid gedaan. Zij u vergeven, waar komt het tot berouw en bekering? Maar de overige grepen zijn slaven en zij mishandelden en doden hen. En de koning werd toornig en hij zond zijn legers uit en verdelde die moordenaars en stak hun stad in brand. Ja, zo eindigden in feite de handelingen. De handelingen hadden niet het resultaat dat Israël tot geloof en bekering kwam. Maar dat in 70 na Christus
in feite de Romeinen kwamen, aangevoerd door Titus, en dat Jeruzalem viel, dat de stad ook daadwerkelijk in brand is gestoken, ondanks dat Titus zelfs wel wilde dat de tempel gespaard bleef, de tempel van Herodes, want dat vond hij wel mooi, maar we weten ook die tempel ging in vlammen op en er bleef niets van over. En dan denk je bij deze gelijkenissen, nou dan zal het wel uit zijn, dan zal er wel een dikke punt worden gezet. Nee, dan wordt er helemaal geen punt gezet door de Heere Jezus. Dan is wel de situatie bereikt dat Israël niet aan zijn roeping beantwoordt en zijn roeping daardoor misloopt op dat moment, maar Christus gaat in die gelijkenis wel verder. En dat gaan we vanmiddag bezien, dat tweede gedeelte van deze gelijkenis van het koninklijke bruidersmaal. Maar ik denk dat u wel aanvoelt waar we steeds meer en meer heen gaan. Goed, daar gaan we vanmiddag over spreken.